Herbert, we hebben een exclusief Nederlandstalig interview met Martin van den Brink, de CTO van ASML, in de Technoloog.
Ik denk dat niemand had kunnen bedenken dat wij een van de grootste bedrijven in Europa zouden worden, met het grootste bedrijf in Nederland.
Dat is de drijvende kracht achter de steeds kleiner wordende chips.
Het is toch ongelooflijk dat wij hem mogen interviewen.
En toen hij dat zei, dacht ik van ja, dan moeten we dat bedrijf ook overnemen.
Vandaag
in je favoriete podcast app.
De Technoloog wordt mede mogelijk gemaakt door One Xilium. One Xilium. Building Delight.
Ik wil gewoon nu, binnen nu en anderhalf jaar miljonair worden. Ik bedoel, als je dat zegt, ja, moet je je voorstellen hoe mensen daarop reageren.
Zojuist een video geüpload over een sector waar ik meer dan 100.000 euro heb belegd. Dus heb je hem nog niet gezien? Check hem, hij staat nu op mijn kanaal.
Kijk, er is een reden. Kijk, dit is belangrijk om te vermelden. Er is een reden waarom mijn generatie, generatie na mij, niet meer de banken vertrouwen en liever naar finfluencers kijken voor hun advies. Daar is een reden voor. Omdat ze het gevoel hebben dat die mensen daar in pakken op de Zuidas of op Wall Street niet in het belang denken van de jongeren, van de nieuwe generaties. En dat hebben ze keer op keer bewezen door foute keuzes te maken, waar we nu praten over inflatie en hoge prijzen, waardoor er wordt gezegd, nou, het is Oekraïne oorlog, maar het is ook doordat de rente zo laag stond en quantitative easing in de afgelopen jaren. En dat omdat het niet wordt vermeld, maar wel wordt vermeld is door influencers, denken mensen van ja, zij hebben de antwoorden.
Dit is het tweede seizoen van Achtergesloten Deuren. In de komende 4 afleveringen ontrafel ik, Paulien Huster, samen met mijn collega Sonny Motke, de grote beloftes van finfluencers. We proberen erachter te komen waarom mensen hier zo graag in willen geloven en wat finfluencers waar kunnen maken van die gouden bergen. En we onderzoeken een enorme investeringskans die te mooi bleek om waar te zijn. Die uiteindelijk de toezichthouder ertoe dwong om voor het eerst een finfluencer aan te pakken. Dit is aflevering 1. Een nieuwe generatie.
Wat geldt bij een traditionele beleggingsadviseur voor een bank of een vermogensbeheerder is heel vaak, nou, die moeten een certificaat van bekwaamheid hebben, die moeten allerlei regelgeving voldoen, hun posities goed meedelen aan de toezichthouder. Want anders, ja, zit je voor eigen parochie te vertellen en dat is niet transparant. Wat je ziet bij die nieuwe groep is, ja, daar is geen register voor, daar is geen certificaat, er is geen opleiding. Maar dat is ook precies wat zij pretenderen. Hè. Ik ga jou al mijn kennis vertellen. Ik heb daar geen certificaatje voor nodig. Ik democratiseer mijn kennis. Dat is een heel nobel iets, maar de vraag bij het FD is altijd, where's the money?
Dit is dus Sonny. Samen onderzochten we de afgelopen tijd het fenomeen finfluencer. Mensen die jou vertellen wat je met je geld moet doen. Of in ieder geval jou vertellen wat zij met hun geld doen.
De beste definitie om een finfluencer te typeren: iemand die online social media kanalen inzet om reclame te maken voor beleggingsproducten. Ofwel kennis te verspreiden, informatie te verspreiden over bijvoorbeeld aandelen, de financiële markten, crypto's, etc.
Aan de definitie die Sonny geeft hoor je het al. Finfluencer is nogal een breed begrip. Heel veel verschillende mensen vallen eronder. Je hebt de ouderwetse nieuwsbriefschrijvers, de jonge TikTokkers die je vertellen in welke cryptomunt je moet stappen, en de mensen die je op Instagram vertellen dat je met deze belegging financieel vrij kan worden.
Ik denk dat iedereen die in de recente paar jaar online heeft gespendeerd en op zoek was naar informatie over aandelen of crypto, sowieso uitkwam bijvoorbeeld bij een Madelon Vos. Je hebt een Rabi Safi, die heet zelfs De Belegger. Dus dat zijn sterke generieke namen waar je ook hoog volgens mij in de Google uitkomt als je zoiets zoekt. Maar je hebt ook mensen die misschien wat meer bekend zijn al van de traditionele tv. Bijvoorbeeld Janneke Willemsen, bekende presentatrice ook geweest op NPO. Zit heel veel op RTLZ. Heeft boeken geschreven over blondjes beleggen beter. Dat is ook een segment, dat hoort ook onder finfluencer. Mensen met heel veel kennis die dat willen verspreiden, maar daar wel ook aardig aan kunnen verdienen.
In de coronatijd werkte Sonny op de beursredactie van het FD. Hij zag toen dat steeds meer jongeren gingen beleggen. Daar worden verschillende verklaringen voor gegeven. Ze verveelden zich, hun spaargeld leverde niks op. Of ze stapten in een hype die ze tegenkwamen op Instagram. Maar hoe dan ook, jongeren waren op zoek naar meer informatie over beleggen. Wat is een ETF? Moet ik mijn geld steken in crypto's? En kan ik hier snel rijk mee worden? De finfluencers hadden het antwoord voor de jongeren. Je moet je geld voor je laten werken. Een passief inkomen opbouwen. En dan word je financieel vrij.
Financieel vrij is simpel definitie. Ik kan nu gaan doen en laten wat ik wil. Ik heb eigenlijk geen baan nodig. Ik ben mijn eigen baas. Dat is een hele fijne, onafhankelijke gedachte. De vrijheid is eigenlijk het grootste goed wat we niet kunnen betalen. Passief inkomen is eigenlijk, ik hoef niet actief meer ergens in te stappen. Maar ik heb iets wat rendeert. Wat voldoende is voor mij om te leven. En misschien zelfs meer dan dat. Dus de vrijheid vinden om te kunnen doen wat jij wil zonder stress te raken of onder heel veel zorgen. Nou, hoe word ik zorgenvrij? Hoe creëer ik meer tijd voor mezelf? Dan komen we bij geld. Waar we je bij het FD het meeste over schrijven. Nou, hoe kom ik meer geld? Dan moet ik een strategie zien te bedenken om financieel vrij te worden of onafhankelijk. Ja, daar spelen altijd mensen op in.
Alles kwam bij elkaar in die tijd. Er waren veel mensen die wilden beleggen. Finfluencers die ze vertelden hoe ze dat moesten doen. En beleggingsplatformen die op zoek waren naar nieuwe klanten.
Je merkte heel erg in de coronapandemie dat met name brokers enorm veel conditie zochten. We hebben het over de Buxen en de Giro's van deze wereld. Maar ook vermogensbeheerders zoeken nieuw cliënten. En ook de banken. En je merkte gewoon dat die traditionele instituten nieuw jongere afzetkanalen zoeken. En dat doen ze door finfluencers in te huren. Dus om reclame te maken of heel vaak een linkje te zetten op hun website.
Als je een podcast maakt over finfluencers, wil je natuurlijk heel graag finfluencers spreken. Dat lukte niet. Iedereen die we belden zei of meteen nee of wilde er even over nadenken. Maar ook dan was het uiteindelijke antwoord, ik doe niet mee. Als we vroegen waarom, kregen we steeds hetzelfde antwoord. Ik wil me niet associëren met de term finfluencer. Want finfluencers noemen zichzelf liever geen finfluencer. Ze vinden dat de term negatieve beelden oproept. Volgens hen hoor je vooral vervelende verhalen over finfluencers, terwijl zij eerlijk en met alle goede bedoelingen te werk gaan. Zo kwamen we uit bij Miet Kurs. Ook hij wil zichzelf geen finfluencer noemen, maar ondernemer. Maar Miet staat wel midden in die wereld en kent veel finfluencers. Hij heeft een algoritmisch handelsbedrijf in crypto's. En dat bedrijf geeft ook workshops over crypto's met Miet als gezicht.
Nou, ik ben gestopt met school. Uiteindelijk kom ik in aanraking met de Bitcoin. Ik dacht, nou super, magische internetmuntjes heeft een bepaalde waarde. Want ik speelde vorige games, dus ik snapte de waarde daarvan. En toen realiseerde ik me pas ook echt van, hey, ik kan mijn geld ook voor mezelf laten werken. Maar ik snapte er helemaal niks van. Dus ik ging online zoeken, nou, allemaal moeilijke termen. En ik dacht bij mezelf van, als het voor mij al best wel moeilijk is om dit uit te vogelen, laat staan voor alle andere mensen om me heen. Het is hoe mooi zou het zijn als ik jou kan uitnodigen, samen een bakje koffie drinken. Ik help je erover, ik betaal jouw koffie. Want de meeste mensen dachten van, Bitcoin, raar. En zo begeleid ik mensen, omdat ik mij realiseer, en dat klinkt een beetje zweverig, maar ik realiseer me, dat is hetgene wat ik uiteindelijk nalaat aan deze wereld. Dat ik iemand vooruit heb kunnen helpen, hoe die met zijn geld moet omgaan, het stukje financiële educatie, en dat diegene het vervolgens weer kan overbrengen aan zijn kinderen, aan zijn moeder, aan zijn vader. Dat is voor mij een heel mooi, nobel streven.
Het belangrijkste verdienmodel van de finfluencers is volgens Miet affiliate marketing. Dan krijg je als finfluencer betaald als iemand via jou klant wordt van het bedrijf.
Meestal werk je samen met platforms. Je hebt ook Nederlandse platforms, vaak over gehad hebben, zoals een Bitfavo. Die zegt, nou ja, goed, we willen groter worden in Nederland. Dan ga je naar een nieuwswebsite, naar influencers van, hey, nieuwe exchange. Als je mensen hier naartoe leidt, dan krijg je een bepaalde percentage van de transactiekosten die zij betalen. Kun je ook wel goed uitonderhandelen.
Wat bedoel je met goed uitonderhandelen? Kun je dat
concreet maken of getallen?
Nou ja, als het percentage vast percentage is, affiliate fees, dan is dat 10%. Dan kan het ook bijvoorbeeld, als, nou, als je een goede following hebt, naar 20-30%. En als je mensen daarheen brengt en die gaan daarop handelen, dan krijg je een gedeelte van de transactiekosten. En nou, wat je voor ons kan doen is nou, wat video's maken om te kijken van, ja, hoe moeten mensen daarop handelen. En ja, dat is massief geld verdienen.
Dat zal hem zijn. Daar? Op de pompen. We zijn aangekomen in Brabant bij Tom Lassing. Hij komt op klompen op ons afwandelen. Hallo Paulien, we hebben met elkaar gebeld. Fijn dat we langs mochten komen.
Ja.
We dachten, we zaten nog even te zoeken waar is het, maar toen zagen we het bord en toen dachten we dat zal het hier wel zijn. We lopen langs de garage waar hij mensen ontvangt en filmpjes opneemt. Er scharrelen wat kippen over het erf. Door de achterdeur leidt hij ons zijn keuken binnen. Je zou kunnen betogen dat Tom een van de eerste finfluencers van Nederland is. Al in 1993 begon hij een nieuwsbrief over beleggen en vanaf 2000 verschijnt hij dagelijks. En soms krijgt ook Tom betaald door de partijen waar hij over schrijft.
Ik heb Gold Money gepromoot. In de beste tijd, dat was rond 2010, 2011, was dat €20.000 per maand.
En dat is dan, gaat het dan per persoon die je aanbrengt?
Nee,
die
nee, 20.000 gewoon... bij Gold Money was het van 0,5% van de order die werd ingelegd. Dat kreeg ik dus. Want hun hadden 1% aan provisie die je moest betalen en dan de helft ervan was voor mij.
Ja, want kan je vertellen hoe dat nu werkt met dat soort producten en jouw nieuwsbrief? Dus als je ergens over schrijft, dan kan het zijn dat je daar geld voor krijgt.
Ja, dat kan zijn, maar dat staat er wel altijd bij. Ik schrijf over een partij met hoe dit is opgezet en of ik het er mee eens ben hoe het is opgezet, wat de plussen zijn, wat de minnen zijn. En dan op het moment dat ik zeg, dit vind ik een fantastisch product, dan zeg ik van ja, ik ga hier zelf een rekening openen. Want dat is even het eerste wat voor mij van belang is. Als ik daar zoiets doe, dan open ik daar een rekening. En ja, dan op een gegeven moment is het zo van nou, ik ben het er helemaal mee eens. Als jij daar een rekening opent, dan kan je daar een stukje korting krijgen. En dan krijg ik een stukje vergoeding over het feit dat je daar komt. Ben ik een finfluencer? Ja, misschien wel. Het is niet zo dat ik advies geef om dat te doen. Ik schrijf erover dat je dat kan doen en dat ik het heb beoordeeld. Ik neem dus wel een risico, want als ik het heb beoordeeld en het blijkt dus toch fraude te zijn, dan ben ik natuurlijk wel het haasje, want dan ben ik mijn goede naam kwijt.
Ja.
Dus vandaar dat ik ook wel degelijk onderzoek doe van ja, kan ik hierachter staan? Hè? Hoe is die opbouw? Is het geld wat ze dan pakken, wat hun dan van hun is? En dat ze ermee handelen, of blijft het geld daadwerkelijk van jouzelf? En ben jij degene als klant die bepaalt wat ermee kan gebeuren? Ontzettend belangrijk, maar dat zie je bij verschillende bedrijven, dat het daar dus vaak misgaat.
In die wereld, jij doet het nu al een kwart eeuw.
Ja.
De mensen die destijds deden, net als jij, zijn die er ook nog steeds? Is dit wereldje eigenlijk heel groot waarin jij...
Nee, het grappige is dat toen ik begon met mijn nieuwsbrief, al die andere nieuwsbrieven die toen begonnen zijn, zijn overgenomen. Alleen ik had niks om over te nemen, want hun hadden allemaal kantoortjes met mensen die daar werkten. En ik deed dat zelf. Dus wat had je bij mij moeten overnemen?
Jou?
Ja, maar ik ga niet voor een ander werken. Dus daar was niks over te nemen. Dus ik ben als enige overgebleven van die onafhankelijke nieuwsbrieven die in 2000 zijn begonnen. Zo rond na 2000, hè, de internet 2. Daar is niks van over. Van die...
Dus de mensen die hetzelfde deden als jij, die doen nu allemaal ander werk?
Ja,
of die...
ja. Die zijn allemaal verder gegaan. En nu is er een nieuwe generatie gekomen die het op video zet. Nou, ik ben daar ook wel mee begonnen. Maar ik vind het ook ontzettend leuk om dat te doen. Maar ik ben duidelijk van een andere generatie. En dus veel voorzichtiger met wat je aanprijst. En ook echt kijken van ja, is dit wel wat je wil aanprijzen? Is het iets waar een klant ook daadwerkelijk wat mee kan? Maar betekent niet dat ik zeg van je moet niet in crypto's speculeren. Maar je moet wel weten waar je dan aan begint.
Maar kom je veel van die nieuwe generatie mensen tegen? Heb je daar wel eens contact mee?
Nou, ik zie ze af en toe natuurlijk bij... Als er een beleggersfair is, dan kom ik ze tegen. Maar dat is bijna een andere wereld. Dus nee, die vinden mij een dinosaurus. Nee, dat is niet... En ik moet eerlijk zeggen, ik kan die video's ook niet aanzien. Dat trekt me totaal niet. Maar dan ben ik ook van een andere generatie, denk ik.
Waarom?
Ja, het is te hype. Ik word er niet warm van. Daar kijk ik doorheen. Alleen, ja, de jongeren blijkbaar niet dan. En misschien weet ik te veel van de beleggingswereld om dan te weten... ja, jongens, maar zo werkt dat niet. Er zijn nog steeds producten, 1% per dag rendement. Ja, dan weet ik al 100% zeker dat het onzin is. Maar ja, die doen het wel hartstikke goed. En dan zijn mensen echt van overtuigd. Ja, dit is het. Dit gaat het worden. En het klopt. Ja, maar het klopt gewoon niet.
De nieuwe generatie, die kijken op een andere manier naar betrouwbaarheid. Als jij een Lamborghini rijdt, is dat voor hun al genoeg betrouwbaar. En de rest is allemaal fake news. En is de media die mij probeert kapot te maken. Dus ik snap het vanuit jullie kant. Maar ik snap het. De volgende generatie, die kijken anders naar betrouwbaarheid.
Miet denkt dat wij niet helemaal begrijpen wat Finfluencers drijft. Een Finfluencer is geen beleggingsadviseur, maar dan op het internet. En hun grootste prioriteit is niet om het beste financieel advies te geven. Finfluencers zijn vooral bezig met scoort dit. Want ze zijn afhankelijk van hun publiek. Zonder een grote schare volgers kunnen ze geen geld verdienen.
Je bent een entertainer. Hè? En als jij niet entertaint, dan gaan mensen naar een andere persoon toe. Ik was laatst in Dubai. En daar had ik een paar influencers ontmoet. Amerikaanse in ieder geval. Wat grotere influencers die in de crypto space zitten. Het zijn gewoon entertainers. Kijk, er zijn wat financiële experts. Hè, waar ik naar opkijk. Nou, echt mensen die de materie snappen. Hè, meestal Warren Buffett ook. Dat zijn echt mensen waarvan ik denk van, dit is interessant. Hier kan ik echt naar opkijken. Dit vind ik top. Maar ja, met alle respect, als je 20, 25 jaar bent. Ja, je bent nog best wel jong. Ik zou niet zo snel advies aannemen van zo'n persoon.
Waarom denk je dat mensen daar dan toch zo gevoelig voor zijn, het publiek?
Nou ja, er is een mooie documentaire, Get Rich Quick, op Netflix. Dus al honderden jaren willen mensen al snel rijk worden. Het moet nu gebeuren. Het moet nu gebeuren. Ja, gewoon die instant gratification. Het moet nu gebeuren. Ik wil nu laten zien dat het goed met me gaat. En we zitten in een samenleving waarin mijn generaties en de generaties na mij... Aan de hand van jouw uitstraling of wat jij bezit... of hoe jij eruit ziet op social media... aan de hand daarvan wordt bepaald of jij succesvol of niet succesvol bent.
Maar eigenlijk wat ik me probeer in te denken van als ik Finfluencer zou zijn... of hoe een Finfluencer werkt en wat zijn bedrijfsmodel is... is dus vooral producten maken, een community... Maar zelf handelen is eigenlijk geen onderdeel daarvan. Ze zijn niet zelf actieve beleggers zoals een Warren Buffett jouw voorbeeld wel zou zijn.
Niet iedereen. Nee, sommige mensen die ik ken, die zijn influencer en die handelen zelf niet. Als je vraagt inderdaad wat voor portfolio ze hebben, ja, dan hebben ze meestal niet heel veel portfolio. Of hebben ze soms helemaal niks in crypto.
Vraag je ze wel eens waarom ze dan niet handelen?
Omdat ze het niet kunnen. Ze kunnen niet handelen. Ze kunnen wel goed lesgeven. Ja, maar als je naar school gaat, heb je ook misschien een economieleraar... waarvan mensen denken van ja, maar als je het allemaal snapt... waarom ben je niet een miljonair, bij wijze van spreken. Hè? Ja, misschien zit dat niet in zijn straatje. Kan hij wel heel goed dingen uitleggen, kan hij het op een goede manier vertellen. Hij kan mensen meenemen, maar zelf het doen, dat kan hij niet. En ja, dat kan.
En dat vind ik heel lastig om te begrijpen in dit geval. Dat als iemand mij uitlegt... in deze munt moet je investeren of verdeel zo je portfolio of wat je dan ook voor advies geeft. Dan zou ik denken, nou ja, kijk je eigen video terug of luister je eigen podcast en doe dan gewoon precies wat je zelf zegt.
Ja, raar is dat, hè?
Ja, vind ik vreemd.
Ja, en zij hebben dan andere keuze of hebben een andere investeringen of denken van, ik begeleid hen in deze... of ik begeleid mensen in deze risicovolle investeringen, maar zelf doe ik het veilig. Of zelf doe ik het gewoon helemaal niet. En ik promote alleen omdat ze mij geld betalen.
Oké,
Er verschenen allerlei verhalen in de media over finfluencers die in de fout gingen. Bijvoorbeeld van Tim Hofman, die zich boos maakte over pump-and-dump schemes.
En dat betekent, een groep mensen probeert geld te verdienen door de koers van bijvoorbeeld een cryptomunt te manipuleren. Ze stappen zelf vroeg in, creëren een hype, anderen kopen massaal in, de koers stijgt en de manipulatoren stappen er vervolgens allemaal uit. Pakken winst en de rest blijft met het verlies achter.
Vanuit de autoriteiten gebeurde er niks. Tot eind vorig jaar. Toen werd voor het eerst een finfluencer aangepakt. Die kreeg een last onder dwangsom opgelegd van de autoriteit Financiële Markten. Deze vrouw promoten, net zoals een aantal andere finfluencers, Ginta Invest. Een bedrijf dat in Nederland actief was zonder vergunning.
Ginta Invest is een onderneming die geregistreerd is op de Marshall-eilanden. En in basis een product aanbiedt aan beleggers om in te investeren. Vanaf 10.000 euro instappen. En waar daarmee werd geadverteerd was: we bieden jou een unieke technologie om geld te verdienen aan de hand van eigenlijk een leemte in het systeem. En dat was verschillen tussen wisselkoersen. Dus je kon in valutaparen investeren. De euro-dollar is bijvoorbeeld een verschil. En de koersen zijn altijd verschillend bij verschillende banken. En Ginta adverteerde met: wij hebben een technologie bedacht waardoor we de verschillende koersen die door verschillende banken zijn afgegeven, dat wij met een algoritme heel snel die paar verschillen, de goedkopere prijzen kunnen vinden, waardoor we sneller kunnen handelen en dus winst kunnen maken. En door zo heel snel mogelijk daarin te handelen, de winst is voor iedereen. En omdat dat elke dag is, koersen worden elke dag afgegeven en er zijn elke dag een paar kleine verschillen tussen de verschillende instituten en wij scannen die markt, dan kan het bijna niet misgaan.
Klanten kwamen bij Ginta binnen via tussenpersonen, finfluencers. En daarom duiken we verder in dit bedrijf en kijken we naar de rol die finfluencers hebben gespeeld. Daarmee komen we weer terecht bij Tom Lassing, de nieuwsbriefschrijver. Tom is niet alleen een van de eerste finfluencers van Nederland, hij heeft ook geld gestoken in Ginta.
Ja, er was een lezer bij mij van mijn nieuwsbrief. Die kwam eigenlijk van: mag ik jou een keertje spreken? Nou, dus gevraagd, waar gaat het over? Ja, ik heb iets heel moois en wil ik laten zien. Fantastische rendementen. Nou ja, dan kom maar een keer kijken. Nou, toen kwam hij hier, toen bleek het niet van hem te zijn. Het bleek een bedrijf te zijn die hele goede rendementen had. En nou, kijk maar hier en allemaal overzichten van fantastische rendementen. Dus ik heb gezegd, hoe lang doe je het al? Nou, ik doe het al bijna een jaar. Nou, wat zijn je rendementen? Dat liet je zien. Nou, dat was echt fantastisch. Te mooie markt zijn, bijna. He, zo van, kan dit wel. Maar goed, hij was ervan overtuigd, dit is goed. Dus ik heb op een gegeven moment had ik zoiets van, oké, ik ga daarover vragen. En ik heb dan wat gevraagd, maar kwam daar niet verder mee. En toen heb ik de overweging gemaakt, wat ik af en toe doe. Ga ik dan proberen aan de binnenkant te komen? Ga ik gewoon klant worden en het dan zien? Nou, dat heb ik besloten bij Ginta. Dus ik ben klant geworden, 10.000 euro gestort, rekening geopend en ik ben een klant geworden.
Honderden beleggers staken, net zoals Tom, hun geld in Ginta. In de volgende aflevering hoor je over de mysterieuze Michael die bij Ginta aan de touwtjes lijkt te trekken en hoe het de beleggers in Ginta is vergaan.
Soms heb ik dagen dat ik er niet aan denk. Ja, soms heb ik toch weer een dag dat ik denk van, oh ja, ja, ja. Dat is het.
Achter gesloten deuren is een podcast van het FD. Dit seizoen werd gemaakt door Yildau Bijboer, Sonny Motke en mij, Paulien Schuster. Muziek en mixage door Gijs Vriesen. Dank aan BNNVARA en Boos voor het aanleveren van audio van hun uitzending. Zoek Achter gesloten deuren even op in je podcast-app. Daar vind je ook ons eerste seizoen over Gerard Sandring. En vergeet je niet te abonneren, dan krijg je automatisch de nieuwe afleveringen van dit seizoen binnen.
Oh. Ook Liesbeth Staats vind je in de BNR-app.
Ja, heel handig. Luister live naar Kees en mij tijdens de Daily Move. Dan blijf je ook gelijk op de hoogte van breaking news en het laatste zakelijke nieuws. En daar vind je ook alle BNR-podcasts, waaronder de Perestroikast.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.